Fediverse, die krijg je hier in Bits en Atomen af en toe wel. Maar de Fediverse, dat is iets heel anders. Threads, de Twitter-achtige app van Meta, maakt er nu deel van uit. Wat betekent dat? Verder hebben we het over vegan leer dat door bacteriën gekleurd wordt, over ruimtepuin dat we per ongeluk op Mars hebben afgestuurd en over een rapport dat de staat van AI opmaakt. Het is vrijdag 19 april. Ik ben Alexander Lippenveld en van de Standaard is dit Bits en Atomen. Pieter van Doren, wetenschapsjournalist, en Dominique Dekmijn, technologiejournalist. Dominique, het is ongeveer anderhalf jaar geleden dat ChatGPT de wereld op zijn kop gezet heeft, zeg maar. Mm-hmm. Kan AI de mens intussen al vervangen? Dat is de vraag.
Wel, ja, dat is een hele grote vraag. Ja. maar we hadden... Ik had vandaag eigenlijk onderhanden, ik ben het nu aan het lezen, het Stanford AI Index rapport. Ja. En dat doen ze elk jaar. Dat is super interessant om te volgen. Juist omdat ze het elk jaar doen, kijken ze eens van hoe ver staan we nu eigenlijk met alles. En dat gieten ze dan in massa's grafieken. Ik moet er ineens bij bekennen dat ik de studie nog niet uit heb, Alexander.
Nee.
Maar dat is omdat die 500 pagina's lang is.
Wel ja, want het ligt hier een bundeltje van... Ja, wat
dat is
het,
de management summary. En ik heb er even aan gedacht van als ik het nu eens door AI laat samenvatten. Maar nee, ik heb dan beslist, ik ga er toch helemaal door. Ja. Maar dat heb ik nog niet helemaal gedaan. Maar je ziet wel een aantal van die trends opduiken. En een van de inderdaad de grote vragen was, hoe zit dat nu met mens versus AI? Mm-hmm. Wel, er staat een prachtige grafiek in. En voor mij vat die eigenlijk pakweg de helft van die 500 pagina's al heel mooi samen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk... Ja, we hebben een aantal maatstaven om te meten hoe goed AI al is. Hè? Mm-hmm. Benchmarks heten die dingen. En bijvoorbeeld, hoe goed is AI in basistaal? Vaardigheid, taaloefeningen. Hè. Hoe goed is het in herkennen van beelden? Ja. En dan heb je er zo nog een aantal. En dan heb je lijnen hoe dat de score van AI verbetert versus de lijn bovenaan de pagina is dus van... bovenaan de grafiek is dus... Dat is de mens. Ja. En dan zie je de voorbije 2-3 jaar... schieten al die lijnen voorbij de lijn van mensen. Dus beelden herkennen op een foto kan AI ondertussen al een tijdje beter dan de mens. Ja. Kunnen vertalen. Allerlei soorten, zowel visuele als taalkundige vaardigheden... Maar nog niet allemaal.
Okay.
Bij de management summary die ik eerst gelezen heb, stond inderdaad, op een aantal vlakken is AI de mens nog niet bijgebeend. Bijvoorbeeld wordt daar opgenoemd redeneren.
Oh ja, dat is niet onbelangrijk. Ja.
En planning. Dat is een heel interessant aspect. Planning. De AI kan bijvoorbeeld wel zeggen van, als je vraagt van plan mij is een trip naar Parijs, kan hij heel goed zeggen van dan ga je eerst naar de Eiffeltoren een dagje en dan ga je... Dat kan hij wel, maar dat is plan op één niveau. Maar van het moment dat je op meerdere niveaus moet plannen, van maar hoe moet ik dan naar die Eiffeltoren geraken?
Ja, en waar is het lekker om te eten?
En dan heeft hij dan metro, maar als het dan gaat van je moet eigenlijk de deur uitstappen en een metro pakken en... Als je moet plannen op meerdere niveaus, daar slaagt die AI dus bijvoorbeeld nog altijd heel slecht in. Maar op diezelfde grafiek zie je dus net die lijntjes waarvan ze zeggen, want dat kan nog niet zo goed als de mens. Ja. Zie je al die lijntjes recht omhoog gaan en dan zie je van, goed. Maar als we die lijnen kunnen doortrekken, dan is het dit jaar of volgend jaar of misschien het jaar nadien zover. Ja. Ondertussen, zegt die studie er ook wel bij, dat is ook wel interessant, zijn we verplicht om nieuwe maten, nieuwe benchmarks te verzinnen, omdat eigenlijk quasi alles dat we al meten, doet AI ondertussen al beter dan de mens. En dus we moeten nieuwe, moeilijkere dingen vinden. En die hebben natuurlijk te maken met wat we dan common sense redeneren noemt, praktische redenering.
In de wereld staan.
Ja. En daar natuurlijk... konden die oorspronkelijke taalmodellen scoren heel zwak. Maar wat we dus al sinds vorig jaar zijn aan het zien, is dat we die stap aan het zetten zijn naar wat men de multimodale modellen noemt. Hè. Dus GPT-4 wordt nog in het algemeen zo'n taalmodel genoemd. Het is vooral getraind op tekst. Maar daar zit ook al heel wat beeld in. En kan toch ook op basis van een beeld redeneren en zelf soms combinaties van tekst en beeld aan.
Ja, en al muziek componeren en zo verder.
Ja. En dat zijn weer andere modellen. Dat loopt allemaal een beetje... Ja, dat is eigenlijk het merkwaardigste. Inderdaad, dat je het moeilijk onder elkaar uit kunt houden. Bijvoorbeeld, GPT-4 zelf is geen beeldgenerator, maar als je aan ChatGPT dat gebaseerd is op GPT-4 vraagt om een beeld te genereren, zal het zelf aan DALL-E, de beeldgenerator van OpenAI, vragen om zo'n beeld te maken. En hij geeft niet alleen simpelweg je vraag door, hij zal je vraag beter herformuleren, zodat je het optimale resultaat uit DALL-E krijgt. En dat zie je wel. Al die modellen worden aan elkaar gekoppeld en je weet ook niet meer of je eigenlijk met één specifiek AI-systeem bezig bent of met meerdere. Ja. Maar dus, wat concluderen we alvast? Het blijft heel, heel snel gaan. En tegelijkertijd, dat is dan een ander punt, is dat het blijft duurder en duurder worden.
Ja, ja, ja.
En die grafieken lopen ook allemaal logaritmisch door. Hè? Dus, ze noemden schattingen die ik eigenlijk niet kende, alhoewel ik voor een groot stuk is deze studie dus een samenvatting eigenlijk van studiemateriaal van elders. Mm-hmm. Maar er zitten heel wat cijfers bij die ik nergens nog gezien had. En bijvoorbeeld een schatting over hoeveel het gekost heeft om Gemini Ultra, dus het model dat Google in, dat moet december zijn geweest, gelanceerd heeft, hoeveel dat gekost heeft om te trainen. En dat schatten ze op $200 miljoen aan rekenkracht.
Okay.
En dat zou nog eens ruim 2 keer zoveel zijn als GPT-4. Dat dateert van februari van hetzelfde jaar, dus van een jaar geleden. Dus die prijs nog maar is verdubbeld van de nieuwste modellen op periode van een jaar.
Maar langs de andere kant, de opbrengst dat met zich meebrengt, enerzijds financieel, anderzijds maatschappelijk, dan valt dat toch nog wel tamelijk goed mee, vind ik.
Dat is dus de vraag. Dus we hadden het er net even samen bijgelegd. Hè? Ja, als we nu in de honderden miljoenen spreken voor zo'n trainen van een model, ja, oké, okay, maar effectief, de jaaromzet van OpenAI was dan richting 2 miljard ontgaan vorig jaar.
Oké, dan kan 200 miljoen er wel af.
Ja.
Ja, maar als die bedragen zo blijven groeien zoals ze zijn aan het groeien, blijft dat niet zo. Op dit moment is nog niet bewezen dat ze daar echt rijker van worden. Hè. Dat gaat toch relatief kleine bedragen. Er gaat gigantisch veel geld om in de AI, maar dat is vooral geld van investeerders. Dat is niet geld van klanten die het kopen.
Ja. Hè. Je kunt dus mooie dingen maken, maar je moet ze ook nog verkocht krijgen.
Ja, en ChatGPT bijvoorbeeld, dat blijkt overal uit. Wordt zeer veel gebruikt. Dat bleek ook onlangs uit cijfers voor België, maar in Amerika zijn er meer dan 100 miljoen Amerikanen die op regelmatige basis ChatGPT gebruiken. Maar dat brengt dan geen geld op. Dat is eigenlijk alleen maar reclame, een uithangbord voor de betaalversie, ChatGPT Plus, die dan op bedrijven is gericht en een beetje beter en veiliger is. En ja, daar moeten dan de inkomsten van komen. En die zijn wel groot, maar die zijn nog altijd niet in verhouding met die gigantische bedragen die naartoe gaan. En als de kosten van dat trainen zo blijven stijgen, ja, in ieder geval, ja, OpenAI zal het er nog wel kunnen volhouden. Die krijgen miljarden toegeschoven van Microsoft en zo. Maar iedereen anders valt een beetje uit de boot. Dat zie je wel. Hè. Dus we hebben heel wat andere bedrijven zien mee proberen. Hè. In Europa ook, Mistral. Maar als die bedragen zo blijven oplopen, wordt het heel moeilijk. En tegelijkertijd lopen we tegen een ander plafond aan. Daar staat ook wat over in die studie, en dat is ook iets waar de industrie zich van bewust begint te worden. Je hebt niet alleen altijd meer rekenkracht om dat volgende niveau te bereiken, maar ook meer data om ze op te trainen. Die twee gaan eigenlijk hand in hand. Hè. Meer parameters, dat is dan het aantal cijfertjes eigenlijk in zo'n model. Meer parameters, meer rekenkracht, meer data. En de data is op. Tenminste, de tekstdata. Er stond een schatting. Ik geloof ergens in de loop van dit jaar komen we aan het einde van alle bruikbare tekst van goede kwaliteit op dit internet.
Okay.
Met tekst van slechte kwaliteit kunnen we nog wel een tijdje verder doorgaan.
Dat willen we misschien niet.
Wel, dat is niet het punt. Hè. Dus er begint meer en meer ook aandacht te gaan naar de kwaliteit van de data die we erin zuigen. En met beelden bijvoorbeeld, daar lijken we dan nog niet aan die grenzen te zitten. Die grenzen liggen nog jaren weg van ons. Maar ja, dus voor taal, alvast, daar zijn we nu eigenlijk eigenlijk aan de grens.
Ja. En ondertussen de eigenaars van goede data beginnen te zien dat er geld mee te verdienen is. Die beginnen ook geld te vragen als hun data gebruikt mogen worden.
Ja, ja, precies. Ja. Dat wil zeggen, dus er is een tijdje geweest inderdaad dat die bedrijven ongehinderd alle data van het internet konden gaan halen. En die dan gebruiken om hun model te trainen. En in het begin maakten ze dat dan ook duidelijk bekend. We hebben deze data gebruikt. En dat is ondertussen veranderd. Hè. Ondertussen weten we niet meer waar dat die modellen op getraind zijn. Wetgeving, met name onze Europese AI Act, probeert die bedrijven dan toch weer te dwingen om bekend te maken wat dat er allemaal in hun model is gegaan. Maar we weten niet meer welk trainingsmateriaal erin zit, maar het is in ieder geval heel, heel veel. Nee. Het is inderdaad ook ongeveer alle beschikbare tekst. En dan, waar ga je dan nu naartoe? Hè? En de laatste weken zagen we in de media toch berichtgeving daarover. Bijvoorbeeld, ze vroegen dan aan OpenAI, zeg, en jullie videomodel Sora, dat is dan blijkbaar getraind op 1 miljoen uur video. Waar hebben jullie die video gevonden? Het was toevallig niet op YouTube. Waarop dan een van de toplui van OpenAI, die journalist, moest zeggen van, ik weet het eigenlijk niet. Waar we dat 1 miljoen uur video gevonden hebben, waarop dat we ons nieuwe video hebben getraind. Nee, ik heb geen idee. Omdat ze natuurlijk niet durfden zeggen dat het was waarschijnlijk voldoende gewaarschuwd. Vertel dat vooral niet. Maar die moest dus vertellen dat ze dat echt niet wist waar ze dat 1 miljoen uur video hadden gevonden.
Ja,
en waarom Google dan de waarschuwing de wereld heeft ingestuurd van, er mag maar één bedrijf trainen op YouTube video.
En dat is wel
zo. Dat zijn wij, want wij zijn de eigenaar. YouTube. Zei het niet letterlijk zo, maar daar kwam het eigenlijk op neer. Maar ja, die video heeft me voor een stuk ook gewoon nodig als alternatieve tekst. OpenAI zou die YouTube-video's voor een flink stuk ook gewoon hebben laten uitschrijven door zijn andere AI-systeem Whisper, dat tekst omzet, dat audio omzet in tekst. En om dan weer meer tekst te hebben, omdat de goede tekst elders op is geraakt. En zo zie je effectief dat die strijd om meer trainingsmateriaal voor AI, dat een belangrijke strijd wordt. Ja. Strijd om inkomsten, want er moeten ook inkomsten uitkomen. Wie gaat daarvoor betalen allemaal?
Ja.
Het worden allemaal zo'n grote cijfers, hè? Juist omdat al die logaritmische schalen, al die exponentiële tabellen, al die lijntjes blijven maar verder lopen, hè?
Pieter, kombucha, dat kennen we van het thee-achtige drankje. Maar blijkbaar is de lerenbroekenindustrie daar ook mee aan het experimenteren geslagen.
Deze keer hebben we echt een verhaal voor hipsters. Een vegan leder gemaakt met kombucha-bacteriën. Hoe kun je nog hipper zijn?
Nee, dat kan onmogelijk. Ja.
Nee, wat is er aan de hand? Kombucha wordt gemaakt door bacteriën. Comagatai raeticus. Dus die bacterie die maakt onder andere cellulosevezels.
Okay.
Cellulose is ook de vezel die in papier zit. En als je maar een voldoende dik vel van die cellulosevezels hebt, ja, dan heb je een soortement karton.
Oh ja.
Maar je noemt dat niet karton, je noemt dat veganleder.
Okay, ja.
En in de mode-industrie zijn nu al hier en daar hippe ontwerpers die met dat soort vegan materiaal beginnen werken.
Ah, ja, okay, ja.
Dat werkt redelijk. Een van de problemen is, het ziet er niet uit. Het is zo beige-achtig, dus je moet het kleuren.
Ja.
En kleuren is natuurlijk weer met stoffen die niet zo duurzaam zijn en zo verder. Dus men zou er eigenlijk van af willen.
Ja.
Men hoopt dus van dat soort namaakleder te maken dat van zichzelf gekleurd is.
Oh ja.
En nu zijn er mensen in Imperial College in Londen die al jaren bezig zijn met deze bacteriën en die vellen. En die hebben nu in die bacterie het gen ingesplitst voor melanine. Mm-hmm. Melanine is de zwarte kleurstof in ons haar en die ook onze huid verkleurt als we in de zon lopen.
Ja.
En daar hebben ze gekeken en ze kregen een soort beetje fletsgrijzig kartonnetje. Mm. Niet echt wat ze zochten.
Mm-hmm.
Zijn ze beter gaan nadenken en hebben gezegd, hey, wacht even, het gen voor melanine, we noemen dat wel zo, maar eigenlijk produceert dat gen een voorloper van melanine, dopakinon. Mm-hmm. En als dat in het vocht van de cel terechtkomt, gaat dat automatisch, wordt dat vanzelf melanine.
Ja, okay.
Er is nog een beetje chemie voor nodig, maar niks aan de hand, dat gebeurt vanzelf.
Ja.
Alleen, dat gebeurt niet in zure omstandigheden.
Okay.
Dan gaat die omzetting niet door. En wat doet die kombucha-bacterie nu net? Die maakt azijnzuur.
Ah ja, okay,
dus het hele zaakje is zuur.
Ja.
Dus je hebt daar een voorloper van melanine, maar die wil geen melanine worden omdat het zaakje te zuur is. Dus hebben we gezegd, oké, we halen ons vegan-leder rustig uit het vat waar we het in gemaakt hebben. We stoppen het in proper helder water met een neutrale pH. Uh-huh. We rammelen er een dag of twee mee, dat alle water goed doorgedrongen is. En dan zie je dat zwart mooi opkomen. En op het einde van de rit heb je zwart kunstleder.
Ah ja, oké. Ja.
We zijn er. Ja. En terwijl ze dan toch bezig waren, het is nu al een GGO. Weet je wat? We gaan er nog een paar extra genen in pompen, wat promotoren en wat regelgenen en zo. En een gen dat gevoelig is voor blauw licht. Uh-huh. Als het blauw licht ziet, geeft het een startsignaal aan een ander gen. Dus we koppelen onze twee genen. En nu kunnen we met blauw licht patronen gaan schijnen op ons leder. En alleen waar we het beschenen hebben, daar start de reactie naar zwart.
Okay,
dus
ja,
we kunnen
ja,
nu ook manier. Tekeningen en motieven aanbrengen op ons leder.
Ja.
Schitterend, hè? Hebben ze een portefeuille meegemaakt met zo'n paar vellen die ze aan elkaar gestikt hadden? Ja, het ziet eruit als een goedkope namaakportefeuille, maar
ja,
het werkt.
Het is een begin.
Het is een begin. Volgende stap, ze hebben een vorm genomen, de vorm van een voet. Mm-hmm. Hebben op die vorm een laagje van hun leder laten ontstaan.
Ja.
Ook zwart gemaakt, eruit gehaald, verhit en gedroogd tot alle bacteriën dood waren. En je had de bovenvorm van een schoen. Hebben ze een rubberen zool opgezet.
Ja.
En het is een beetje een design schoen, ik zou hem niet graag aan hebben, maar het is een schoen.
Okay.
Dus ja, we zijn vertrokken. Hè? Er zijn nog een paar dingetjes te doen. Het leder moet nog altijd waterafstotend worden gemaakt. Nou, uiteindelijk, het is karton. Hè?
Ja.
Je noemt het leder, maar het is karton. Dus er moet nog een waterafstotende laag op aangebracht worden. Dat is niet zo milieuvriendelijk. Die sterilisatie om die bacterie te doden op het eind van de rit, dat moet in een autoclave, dat moet met een hete pers, dat vraagt veel energie. Dus daar willen ze ook nog een beetje aan prutsen. En ze zouden het graag ook in een eenstapsproces doen in plaats van een tweestapsproces, dat ze niet heel dat gedoe met neutraal water en trillen en zo verder moeten gaan doen. Dus er is nog werk. De kostprijs spreken ze zelfs niet over.
Mm-hmm.
Maar het feit dat hier en daar al modeontwerpers er beginnen aan te werken, is toch een teken dat binnenkort...
Dat we volwaardig...
In een shop near you.
Ja, inderdaad. Ja.
Alle met de bakvies daarheen.
Ja, ze zijn vertrokken. Goed. Dominique, we kennen de metaverse natuurlijk al een tijdje, maar we gaan het over een heel andere verse hebben. De Fediverse. Wat is dat?
Dat klinkt als een rubriekje in een krant. De Fediverse, de gebroken armen en benen.
De Fediverse is het gefedereerde universum. Het zijn die twee woorden erin, federated en universe.
Het is een beetje de Belgische grondwet eigenlijk.
En het is eigenlijk, het idee doet al enkele jaren nu de ronde, maar nog niet zo super lang. Maar het is nu de laatste twee jaar, zullen we maar zeggen, echt aan de oppervlakte gekomen. En het idee is, we gaan eigenlijk... Kunnen we het internet op een helemaal andere manier organiseren? Wat we hebben gekregen de afgelopen 20 jaar is een heel gecentraliseerd internet, hè, met een paar grote spelers. Een sociaal netwerk als Facebook bijvoorbeeld, daar zitten dan 3 miljard mensen samen. En dan heb je nog Instagram, met ook een 2 miljard.
Ja.
En daarbuiten heb je dan bijna niks. Ja, je hebt nu TikTok, voor zover dat een sociaal netwerk is. Maar je hebt een paar heel, heel grote. En je kan daar eigenlijk niet meer buiten, want daarbuiten gebeurt er helemaal niks. Want daar op die grote netwerken zit iedereen. Maar dat heeft problemen. Hè? Dat is een beetje het idee van monocultuur. Hè?
Ja.
En de booswichten ontdekken altijd wel een manier dat ze dat ene grote sociale netwerk kunnen misbruiken. En dat ene grote netwerk kan er moeilijk snel genoeg op reageren. En dan hebben we alle mogelijke manieren van het misbruiken van bijvoorbeeld Facebook om mensen op te hitsen.
Ja, door Facebook zelf dan. Hè? Dat zijn dan centrale jongens.
Door de manier waarop de algoritmes werken, dat zijn al veelvuldig over de laatste 10 jaar en misbruikt om bijvoorbeeld in Myanmar, dat is dan het sterkste geval dat dat geciteerd wordt, om echt op aan te zetten tot volkerenmoord, letterlijk. Hè? Dus altijd mogelijkheden van misbruik, heel moeilijk. Ze hebben ondertussen tienduizenden moderatoren in dienst bij Facebook, maar eigenlijk volstaat dat niet. Hè? Europa probeert nu altijd bij Facebook aan te dringen, bij Meta, het moederbedrijf van Facebook, aan te dringen. Jullie moeten nog meer doen, nog sneller reageren tegen desinformatie, tegen oproepen tot haat. Het kan nooit snel genoeg zijn. Maar er zijn mensen die zeggen van, nee, je pakt het helemaal verkeerd aan, het werkt niet zo. En er is een ander internet mogelijk, en dat is die Fediverse. En het idee is dat je kleine sociale netwerken hebt, lokale sociale netwerken, die beheerd worden door lokale mensen die de plaatselijke problemen kennen en die bijvoorbeeld in een land als Myanmar zouden weten waar ze voor moeten uitkijken, terwijl dat bij Facebook gewoon simpelweg niemand werkte die bepaalde van de dialecten en talen in Myanmar sprak. De taalkennis was gewoon niet aanwezig. In lokale gemeenschappen is die er wel.
Ja.
Dus het idee van je hebt kleinere lokale netwerken, maar dan verlies je natuurlijk wel het voordeel van een groot netwerk. Het idee is, al die kleine netwerkjes zijn aan elkaar aangesloten in een gefedereerd Fediverse. Dat is het idee. En het is een heel mooie theorie. Daar is ook technologie achter. Hè. Er is een standaard ondertussen. Ondertussen is het een officiële standaard. De ActivityPub. Dus als iedereen die een sociaal netwerk wil ontwikkelen, gebaseerd op ActivityPub, die kan dat. En er zijn er al heel wat. Het bekendste is Mastodon. Maar Mastodon is zelf ook open source software. Dus er zijn verschillende instanties, verschillende Mastodon-netwerken.
Dat is een soort Twitter-achtige
Mastodon,
platform.
Toen Elon Musk Twitter had gekocht, hebben veel mensen gezegd van wij gaan naar Mastodon. En Mastodon is toen snel heel populair geworden. Technologie was daar niet echt klaar voor. En Mastodon is, heeft voor een stuk al de voor- en de nadelen van dat hele Fediverse-idee. En het nadeel, waar veel mensen toen op gebotst zijn, die toen naar Mastodon zijn getrokken, veel zijn achteraf toch maar terug naar Twitter, ondertussen X gegaan. Het is echt wel ingewikkeld. Ja. Want juist omdat je dus al die verschillende kleine netwerkjes heb. Ja, maar als ik iemand wil volgen op mijn eigen netwerk, heel simpel. Maar als hij op een ander netwerk is, dat gaat wel.
Ja.
Maar het is niet super simpel. En bijvoorbeeld als je dan wil zeggen van, ja, maar ik wil niet kijken naar, ik wil gewoon kijken welke discussie er nu in het algemeen. Een algoritme is daar niet echt. Je kan alleen kijken wat is er nu aan het gebeuren op mijn instantie.
Ja.
En dan kan je, als je dan kiest voor de grootste, Mastodon Social, waar nog een paar miljoen mensen zitten, dan zie je wel heel veel voorbij flitsen, maar dan kan je eigenlijk, je raakt er eigenlijk niet wijs uit.
Mm-hmm.
En dus dan wordt het weer belangrijker wie je kunt volgen, maar mensen volgen is dan weer ingewikkelder, omdat je moet weten op welke instantie, op welke versie van Mastodon dat ze zitten. Komt nog eens bij dat die federatie niet blindelings is. Want één server kan dan zeggen van, ja, maar die andere server, daar zitten allemaal mensen, daar zit heel veel desinformatie op bijvoorbeeld. Ja, heel concreet is er een extreem rechts sociaal netwerk, Gab, dat ook die ActivityPub standaard en die Mastodon software eigenlijk gebruikt. Maar ja, dat ging er zo goor aan toe, want daar mag dan alles. Dat is het hele idee van die lokale netwerkjes. Je bepaalt eigenlijk zelf hoe streng je wil modereren.
Ja,
en dus ik kan naar een streng gemodereerd plek gaan, of ik kan naar een plek gaan waar alles gezegd mag worden, maar het moet progressief zijn, super woke of net anti-woke. Maar dan heb je ook, dan kan je als eigenaar van zo'n server ook wel zeggen van, ja, maar die mensen daar ben ik het absoluut niet mee eens, die gaan we bannen. En dus dat netwerk Gab is eigenlijk door de rest van het Fediverse gebannen. Dan zeg je van, enerzijds is dat de manier dat het moet werken, hè? Want zo hebben ze eigenlijk ineens een heel nest, zullen we maar zeggen, van rechts, je mag wel zeggen dat daar heel veel desinformatie de ronde doet. Heb je dat er ineens uitverwijderd, dat is uit het organisme verwijderd. Aan de andere kant betekent het eigenlijk wel dat je eigenlijk voor elke server van Mastodon moet weten van, ja, maar tot welke heb ik dan nog wel toegang en welke niet meer.
Ja, dat wordt zeer verhakkeld allemaal. Hè? Ja, ja.
Het is zeer ingewikkeld. En de vraag is, kun je het simpel genoeg krijgen? En wel, daar is natuurlijk een grote verandering aan het gebeuren nu op dit moment. Want in Amerika, nog niet bij ons, is Threads van Meta aan het aansluiten op die Fediverse.
Dat is de Twitter-achtige app van Meta.
En dat is dan weer
Meta,
de Twitter-achtige app van Meta, die nogal gekoppeld is aan Instagram.
Ja.
En dus dat betekent aan de ene kant gigantische influx van mensen in die Fediverse. Wat ik concreet wil zeggen, als een aantal mensen, nog niet iedereen kan dat, maar een aantal mensen heeft nu de mogelijkheid om eigenlijk een vinkje te zetten ergens in zijn instellingen. En wat die dan post op Threads, kan ook zichtbaar zijn op bijvoorbeeld elke Mastodon-app. Als je maar weet. Ik heb het even uitgeprobeerd, want ik heb nog een Mastodon-app op mijn op een smartphone staan. Ik vroeg, dus Joe Biden, de Amerikaanse president, is een van de eerste mensen die dat mag uitproberen. En ik heb even gezocht op Joe Biden. En inderdaad, bovenaan kreeg ik dan de account van Joe Biden. Ik kon die dan vanuit Mastodon, vanuit mijn instantie van Mastodon, wat een toevallige Franse instantie van Mastodon is, kan ik nu Joe Biden volgen wat hij op Threads post. En dat is fantastisch.
Ja.
Dus dan werkt het wel. Tegelijkertijd zag je dan ook nog 20 andere Joe Bidens. Want
Je
hebt geen gecontroleerde autoriteit. En dat kan in zo'n Fediverse eigenlijk heel moeilijk. Nee, want wie gaat die autoriteit controleren?
Dat zit je weer waar je net vandaan wilde.
Er is geen centrale autoriteit, dat wil je ook niet meer. En dat beetje ideologie zit er ook wel in. Hè. Er zit altijd wel een klein beetje een anarchistisch ideetje in van we gaan hier ons eigen bondjes doppen en we willen niet dat iemand anders ons vertelt wat wij mogen zeggen op ons eigen sociaal netwerkje. En inderdaad, wie kan er bepalen of iemand de echte of niet de echte Joe Biden of Frans Janssen is. Heel interessant moment is dit eigenlijk. Hè? Heel veel mensen binnen de Fediverse zeggen, we moeten eigenlijk gewoon met Threads doen wat we met Gab hebben gedaan. Hè? Dus met dat extreemrechts netwerk. We moeten ze gewoon absoluut bannen. Want dat kan onmogelijk zijn dat het enorme bedrijf Meta het goed voor heeft met die Fediverse. Dus, en die komen daar met 100 keer meer mensen af dan wij al hebben. Of minstens 10 keer meer. Hè? Laten we zeggen dat die hele Fediverse, misschien afhankelijk van hoe je telt, enkele miljoenen. Ik zag ergens 8 miljoen, maar zoveel is het waarschijnlijk niet. Actieve gebruikers. En Threads komt er dan met 100 miljoen mensen bij. Dat gaat alles naar zich toe trekken. En op den duur heb je natuurlijk alleen maar Threads en dan een heel klein Mastodon aanhangseltje. Mm. Dat werkt niet meer goed.
Fediverse is eigenlijk ruzie ingebouwd, als ik het goed snap.
Dat zit er ook wel een klein beetje in. Het zijn natuurlijk voor een flink stuk heel veel mensen die nu op Mastodon zijn, die zitten daar heel bewust omdat ze geen deel uit wilden maken van die grote sociale netwerken. Dat is toch hun goed recht. Voilà, en dan komt Threads er opeens bij hen op aanhaken en die zijn dan helemaal tegen. Terwijl het juist de filosofie van ActivityPub, van de Fediverse zou moeten zijn. We gaan al die netwerken aansluiten. Maar inherent aan die filosofie is wel dat alle modules toch behapbaar klein blijven. Mm-hmm. En dan is Threads met zijn ondertussen misschien 130, 140 miljoen gebruikers waarschijnlijk al iets te groot om in die logica te passen. Ja. En dus ja, daar worstelt het internet nu mee. Het blijft een heel interessante idee van die Fediverse. Theoretisch een super interessant idee. Een echt alternatief voor een model waarvan we de nadelen ondertussen kennen. Maar ja, of het leefbaar is. En nu is er eigenlijk de reality shock. Hè? Als er plots honderden miljoenen mensen binnenstromen. Ja, bijvoorbeeld, wat gebeurt er dan? Hè? Komen de trollen dan gewoon de gebruikers achterna?
Ja,
en hoe werkt dat dan? Hè? Kunnen trollen het leven op dat hele Fediverse onmogelijk maken of niet? En sommige echte true believers zeggen nee. De Fediverse is daartegen bestand.
Die is veel beter bestand in elk geval, hè?
Dan zo'n groot netwerk. En andere mensen zeggen, ja, we gaan even kijken. Die reality check komt er dan aan.
Ja. Pieter, we hebben het al vaker gehad over het feit dat de NASA een tijdje terug een planetoïde heeft doen afwijken van haar baan. Ja, door er een raket naartoe te schieten. Maar het puin dat daar toen van afgesprongen is, dat is nu op koers naar Mars. En dat is geen goed nieuws, denk ik.
Het gaat over Dimorphos en Didymos. Zijn twee grote keien daar in de planetoïde gordel die rond elkaar draaien.
Ja.
Basisprobleem is, af en toe krijgen we hier bezoek van ongewenste keien. Vraag het maar aan de dinosaurussen.
Ja.
Eigenlijk zouden die willen uit hun baan schieten voor ze de aarde raken. Maar hoe doe je dat? En hoe doe je dat op een veilige manier? Je zou dat kunnen testen. Je gaat naar de planetoïde gordel. Er zijn er genoeg waar je ze tegenaan kunt knallen en uit hun baan sturen. Maar je weet niet op voorhand wat er gaat gebeuren. En voor je het weet, heb je ze richting aarde gestuurd, was er nu niets. Dus daar moet je voorzichtig mee zijn. Dus dachten ze, we hebben een goed idee. We zoeken twee die rond elkaar draaien.
Nee.
We schieten tegen één van die twee. En als die op een andere manier rond de andere draait, weten we dat het goed werkt. En zitten ze toch rustig waar ze zijn en hebben we geen kans dat er iets richting aarde gaat. Dus inderdaad, ze hebben een DART gemaakt. Een projectiel, zeg maar, een halve ton. 20.000 kilometer per uur. En je kunt je indenken wat er dan gebeurt natuurlijk.
Boom.
Shake, rattle and roll.
Ja.
Zo goed, het werkte. Die omloopbaan van Dimorphos rond Didymos is met een half uur korter geworden. Dus het werkt goed. Hebben ze ondertussen ook gezien, daar hebben we het vorige keer al over gehad, een hap uit Dimorphos genomen. Het is nu zo'n soort pindaatje waar een muis in is aan geknabbeld heeft.
Uh-huh.
En er is een stofwolk die maanden zichtbaar geweest is van hier op aarde. Toch als je met de Hubble-telescoop keek.
Ja.
En daar zit nu het probleem.
Okay.
Waar ze niet aan gedacht hebben, Another One Bites the Dust. Binnen die stofwolk kunnen ze met de telescopen van hier 37 grotere brokken zien. 4 à 7 meter groot. Dus echt al keien die wel een inslagje maken als ze arriveren. Ja. En die vliegen mee. Snelheid van ongeveer 1 km per seconde. Mm-hmm. En dat is groter dan de ontsnappingssnelheid van het paar Dimorphos Didymos. Als je 0,8 km per seconde doet, dan kun je al ontsnappen. En blijf je er niet meer rondhangen.
Ja, okay, ja.
Dus die stofwolk is echt weg.
Ja, ja, ja.
En de aarde is rond, maar het zonnestelsel is ook rond.
Ja.
Die wolk vliegt rond de zon en die komt terug.
Ja.
Kan een paar duizend jaar duren, maar... Ze komt terug en onderweg, wat blijkt, ze kruist de baan van Mars.
Oké, okay, ja.
En zelfs die van de aarde.
Ja.
Binnen 2500 jaar komt ze het dichtst bij de aarde. Dat is nog op 3 miljoen kilometer, 10 keer de afstand tot de maan grofweg.
Dat is ver genoeg.
Dus dat is niet zo erg. Maar bij Mars, binnen 6000 jaar is het een heel stuk dichter. Twee keer kort na elkaar arriveert ze dan. En binnen 13.000 jaar arriveert ze nog twee keer kort na elkaar... op de baan van Mars. En de eerste keer binnen 6000 jaar zit Mars op hetzelfde moment, op hetzelfde punt, ja, op zijn baan. Dus ja, knal.
En we willen daar nu net gaan wonen. Dat is toch wel pech.
Dus, dat is echt pech wel pech. Dus we hebben in onze eigen voet geschoten.
Ja, oké. Okay.
En de astronomen die het allemaal doorgerekend hebben, die zeggen, ja, het zal een inslagkratertje geven... De steen gaat niet in de lucht ontploffen. Hij komt echt wel beneden en dan krijg je een kratertje.
Ja.
En wat zij een kratertje noemen is 200 à 300 meter de diameter. Dan moet je toch echt al een paar atoombommen voor hebben, hoor.
Ja, toch wel.
Een kratertje is een heel zacht woordje.
Ja, ja, ja.
Astronomisch klopt dat wel, maar ik zou niet graag in de buurt zijn. Dus wie verhuist naar Mars? Binnen 6000 jaar moet je ook daar weg zijn.
Helm opzetten, dat zeker. Pieter, het beest van de week is een virus dat we kennen als de Alaska-pokken. Of beter, kenden.
Kenden.
Ja.
Want vanaf nu, vanaf deze week, heet het boreaal-pokkenvirus.
Oké.
Okay. Het is een klein virusje, pas in 2015 ontdekt, heeft een paar mensen besmet onderhand. We weten 6 gevallen in Fairbanks, in Alaska, mensen die ermee besmet zijn. Het is familie van de pokken, maar een... Een zwak broertje, je krijgt er wat puistjes en wat blaasjes van die dan openbarsten. En dat kan misschien een beetje ontsteken en zo. Geeft wat jeuk en
okay,
je bent er even mottig van. Maar normaal gezien
het is geen probleem. Pest,
maar in januari van dit jaar is de eerste dode gevallen.
Ah, ja, toch.
Was een kankerpatiënt met een immuunsysteem dat onderdrukt was. En die is er dus wel aan gestorven.
Mm-hmm.
Dus het begint toch meer dan zomaar een aardig gevalletje te zijn.
Ja.
Het heeft ondertussen de naam Alaska-virus gekregen, maar nu zeggen ze in Alaska, hey, wacht even jongens, als we nu in het nieuws beginnen komen met dooien, moet dat wel Alaska-virus heten?
Ja, ja. Niet zo goed voor het toerisme en zo.
Niet zo goed voor het toerisme, inderdaad. Nu, er zijn wel meer virussen en bacteriën die dat soort namen hebben. Denk aan Ebola, is een stadje in Afrika, Marburg, Lassa, West-Nijl, Lyme. Zijn allemaal aardrijkskundige plaatsen.
En in het begin van corona was het ook de Britse variant.
Ja,
en de Indiaanse variant. Dan mocht dat
en daar zijn ze ook van afgestapt.
En dan zijn ze de Griekse letters en dan de nummertjes beginnen.
Wij beginnen daar meer en meer gevoelig voor te zijn. In de tijd van de Spaanse griep, 1918. Maar ook dan, de eerste gevallen van de Spaanse griep zijn wel in Amerika ontdekt.
Ja.
En in Amerika zeiden ze, nee, dat heet Spaanse griep. En in Spanje zeiden ze, nee, dat heet Franse griep.
Ja, oké.
Okay. Het heette altijd anders dan het eigen land. Maar uiteindelijk, goed, de naam Spaanse griep is blijven hangen. Hongkong griep in 1968.
Ja.
Was ook zo'n pandemie. Is nog naar Hongkong genoemd. Maar tegenwoordig vinden we dat niet meer zo leuk. In 1993 is er nog een leuk geval geweest. Leuk, ja. In Amerika een totaal nieuwe ziekte. Gezonde mensen op een halve dag in één keer dood. Verdronken in hun eigen longen. Longen komen vol vocht en woeps, je bent weg. Hebben ze moeten zoeken. Bleek ook een virus te zijn.
Hm.
Heeft de omslag van science gehaald. Omdat het eerste geval was waar we het complete DNA van het virus hadden. Uit het bloed van de patiënten. Maar nog nooit het virus zelf te pakken gekregen hadden.
Ja, oké. Okay, wow.
Dus ze kenden de volledige DNA-tekst. Maar het virus is pas later echt ook gevonden.
Ja.
En de mensen die het vonden in een laboratorium van het leger, die hebben het Muerto Canyon genoemd. Nu, de Muerto Canyon, die is bekend omdat daar in 1805 een hele groep indianen uitgemoord is door het Mexicaanse leger. Dus misschien ook niet zo'n leuke naam. Zeker niet omdat de eerste gevallen van die besmetting allemaal indianen waren. Anderen hebben dan voorgesteld, weten wat, we heten het Four Corners. En Four Corners is de naam van het reservaat waar die eerste indianen woonden. Maar ondertussen is het ook naar niet-indianen overgeslaan. En ook daar zeggen ze, nee, Four Corners, dat is te beledigend, dat willen we niet. En dat virus hebben we uiteindelijk Sin Nombre genoemd. Het virus zonder naam. Ja, ze kwamen er niet uit.
Ja,
dus ja, het tegenwoordig aardrijkskundige namen kan niet meer.
Ja, maar dus het Alaska-virus...
Alaska hebben ze vervangen door Boreaal. Boreaal betekent gewoon noordelijk. Eén klein probleempje. In Californië is er een bergketen en die heet de Boreaalbergen.
Ja, bon.
Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.